Broeders en zusters, we hebben ons de vorige keer reeds bezig gehouden met het eerstgeboorterecht, zoals we dat in de Bijbel tegenkomen. Betrekkelijk uitgebreid onderwerp, mag ik wel zeggen. Maar het was de bedoeling dat we vorige keer dan toch in ieder geval gezien hebben hoe dat eerstgeboorterecht inderdaad van alles te doen heeft met het erfrecht als zodanig. Dat het niet speciaal te maken heeft met degene die als eerstgeborene geboren wordt. Want in de praktijk wordt daar nog wel eens van afgeweken. Maar het gaat erom dat één van de zonen inderdaad dat eerstgeboorterecht zou ontvangen. En in de praktijk betekent dat onder andere dat hij voor twee telt, zoals we gezien hebben. Een dubbel deel krijgt hij zoiets. Hij krijgt een dubbel deel. En voor de rest hangt het een beetje van de erfenis af. Maar als er een koninkrijk te vererven valt, dan is degene die dat koninkrijk erft per definitie de eerstgeborene. En ik hoop dat u merkt dat ik dat nu omdraai. Want het is eigenlijk niet eens zo dat dat koninkrijk naar de eerstgeborene gaat. Maar het gaat naar degene die op grond daarvan dan vanzelfsprekend de eerstgeborene is. Degene namelijk met dat eerstgeboorterecht. We hebben bovendien ook gezien hoe dat eerstgeboorterecht een belangrijke rol speelt in verband met de Heer Jezus zelf, die onder meerdere omstandigheden en in meerdere betrekkingen, moet ik eigenlijk zeggen, genoemd wordt als eerstgeborene. We hebben het daar nog wel over, want het speelt vele malen in de schrift toch een redelijk belangrijke rol. Maar het gaat erom dat de zoon die als zodanig wordt aangesteld inderdaad de eerstgeboren zoon is. Zo wordt het ook van Christus gezegd dat hij tot zoon werd aangesteld. En dat betekent automatisch dat hij werd aangesteld tot of als eerstgeborene. Hij wordt dan ook uitdrukkelijk genoemd de eerstgeborene uit de doden, de eerstgeborene van de nieuwe schepping. Hij zou zelfs in alles de eerste zijn, wordt bij gelegenheid gezegd in de Colossensebrief. Maar ik moet er nog wat bij vertellen, want wat ook aan de eerstgeborene gegeven wordt, is het hoge priesterschap. Dat we daarop ingaan heeft natuurlijk een achtergrond, want het blijkt namelijk dat in Israël zelf, binnen Israël, de koningschap, eerstgeboorterecht en priesterschap van elkaar gescheiden waren. Dat is eigenaardig genoeg, maar het was zo. Er bleken verschillende ambten te zijn, dat zijn het natuurlijk ook. En ze kunnen theoretisch gegeven worden aan verschillende figuren, verschillende mensen. Zo gebeurt het ook onder de wet, feitelijk, althans tot op zekere hoogte natuurlijk. Maar het gebeurt, want binnen Israël als zodanig werd het koningschap gegeven aan Juda, maar het priesterschap werd gegeven aan Levi. Het eerstgeboorterecht werd gegeven zelfs aan nog helemaal iemand anders, namelijk aan Efraïm. Zodat die begrippen koningschap en priesterschap en ook eerstgeboorterecht onder Israël, onder het oude verbond, van elkaar gescheiden waren om een of andere reden. Dat neemt echter niet weg dat het koningschap wel degelijk ging naar de eerstgeborene uit de stam van Juda. En binnen de, en dan kwam het terecht bij Izii, om maar eens wat te zeggen. En voor wat betreft de zonen van Izii kwam het eerstgeboorterecht terecht bij de allerjongste zoon, van 7 of van 8, dat weet ik nooit. Allebei wordt geloof ik genoemd in de Bijbel, om het lastig te maken. Maar eerstgeboorterecht ging dan weer naar de jongste zoon van Izii. En hij werd daarmee inderdaad de eerstgeborene, David dus, hè, werd de eerstgeborene uit de stam van Juda. Dus toch eerstgeboorterecht. Alleen niet met betrekking tot heel het volk, want dat eerstgeboorterecht onder de stammen van Israël namelijk werd gegeven aan Efraïm. David werd weliswaar koning, maar ook geen priester of hoge priester, want het priesterschap werd weer in het bijzonder gegeven aan de stam van Levi. Maar het neemt niet weg dat de eerste hoge priester Aaron, dat hij wel degelijk de eerstgeborene was, daarmee uit het huis van Levi, dus toch eerstgeboorterecht. Op een of andere wijze. Weliswaar niet onder de stammen, maar wel binnen de bepaalde stam. David dus als de eerstgeborene binnen Juda, hetgeen automatisch geldt voor elke koning vervolgens uit het huis van Juda. Hij was de eerstgeborene uit het huis van Juda. En voor elke hoge priester geldt, zelfs ongeacht de afstamming, geldt dat hij automatisch als hoge priester de eerstgeborene was van de stam van Levi. En dat is maar waar het om gaat, hè. Maar het waren begrippen die van elkaar gescheiden waren. En bij een van die aspecten daarvan willen we ons vanavond bepalen. En daarvoor neem ik u automatisch maar mee naar nummerie 3. Want daar vinden we de meeste schriftplaatsen over dat onderwerp bij elkaar. Ja. Ik heb nog niks gezegd eigenlijk, maar.
Jij had het over, net over het dubbele deel, en de vorige keer al.
Ja.
Bewust het dubbele deel alleen op Deuteronomium 15, of, ik heb er verder niet op ingegaan, of en de rest typologie, of zijn er meer directe teksten?
De vorige keer heb ik gezegd, ik geloof niet dat er nog een tekst over te vinden is. Toen zat je hevig te knikken. Dus herinner ik mij. Ik denk, dan heeft hij er ook geen andere gevonden. Nee, toch niet, hè? Ik hoopte even dat je er nog een zou hebben. Het zou me welkom zijn. Nee, het wordt alleen gezegd in Deuteronomium. En de vraag dringt zich ook op in verband met het dubbele deel van de eerstgeborene. Of ooit een eerstgeborene ook daadwerkelijk een dubbeldeel gekregen heeft. Maar dat is de eigenaardigheid, die eigenaardige vraag die je eigenlijk helemaal bij elk artikel van de wet moet stellen. Heeft men er zich ooit aan gehouden? En dat is maar zeer de vraag. Wat betreft het dubbele deel zeker, want het is een betrekkelijk onbekende aangelegenheid. Ik moet er ook meteen bij zeggen dat dat dubbele deel van de eerstgeborene natuurlijk alleen daar genoemd wordt in dat verhaal over de geliefde vrouw en de gehate vrouw en hun beide zonen enzovoorts. Zodat niet alleen daar vermeld staat dat de eerstgeborene een dubbel deel zou krijgen, maar het wordt gezegd in een bepaalde context. Dat wil zeggen met meteen een bepaalde toepassing, een betrekkelijk beperkte dus eigenlijk. En als we verder de geschiedenis, Bijbelse geschiedenis nagaan, vinden we verder geen voorbeeld van dat ook daadwerkelijk de eerstgeborene twee delen kreeg. Maar het wordt wel als algemeen wettig beschouwd, dat wel. Maar ja, er waren zoveel wetten waar Israël zich sowieso nooit aan gehouden heeft. En nu ik het er toch over heb, dat is een aardige. Israël heeft bijvoorbeeld ook nooit jubeljaren gevierd. En dat ik dat nou zo uitdrukkelijk noem, is omdat er vandaag weer allerlei verhalen in omloop zijn, of van het jaar dan, hè, maar allerlei verhalen in omloop zijn over dat binnenkort het weer een jubeljaar is, of zoiets, heeft men uitgerekend. Hè. Binnenkort is weer een jubeljaar. En dat zou dan te maken hebben met de wederkomst van Christus en dat soort dingen meer, overal te lezen in de diverse evangelische bladen. Want ik heb het al een paar keer, tegengekomen. Maar ik moet gewoon zeggen dat het onzin is, helaas. Want Israël heeft nooit jubeljaren gevierd. En als je kunt uitrekenen wanneer dan eigenlijk een jubeljaar zou moeten zijn, ben je knap. Omdat je dan een heleboel problemen hebt opgelost. Niet alleen het probleem van vanaf welk jaar dan de jubeljaren gevierd zouden hebben moeten geworden of zoiets. Maar daarna ook de vraag of men bijvoorbeeld ook in de ballingschap jubeljaren zou vieren of niet. Of Sabbatjaren. En of Israël dan ook geacht werd jubeljaren te vieren in de afgelopen 19 eeuwen waarin het in ballingschap was. Ik bedoel, als je dat allemaal kunt oplossen, dan ben je knap. Maar of het nou van het jaar of volgend jaar of over 2 jaar een jubeljaar is, dat maakt heus niks uit. Want de relatie van het jubeljaar met de wederkomst van Christus, kausaal, kan sowieso uit de schrift niet aangegeven worden. Dus geen enkele Bijbelse gedachte waaruit naar voren komt dat hij zou wederkomen in een jubeljaar. Ik bedoel maar, het berust allemaal op niks. Verder praten we over dingen als loofhuttenfeest enzovoort, bekende items op de Israëlitische kalender, maar in de Bijbel lezen we dat ze geloof ik in het hele Oude Testamentische geschiedenis hooguit 3 keer een jubeljaar gevierd, of een loofhuttenfeest gevierd hebben, dan heb je het ongeveer wel gehad. En dat staat er ook bij. Als ze het vierden, staat het erbij. Zo van, dat hebben ze nog nooit gedaan, maar nu deden ze het. En met andere woorden, er zijn wel wetten, maar laat je nou niet wijsmaken dat die wetten ook inderdaad toegepast werden. Want zo was het in geen enkel geval. Hè. En dat geldt voor het eerstgeboorterecht uiteraard ook. Goed. Numeri dan. In Numeri namelijk gaat het om telling in de eerste plaats. Daar ontleent het boek ook zijn naam aan, nummers. En het volk wordt dus geteld voordat het beloofde land binnengaat. Om die telling gaat het me nou niet. Maar wat we meteen wel tegenkomen is dat gesproken wordt in het bijzonder over de stam van Levi. En wel meteen in hoofdstuk 1. Nummer 1 dus, vers 47. En in de voorgaande 46 versen werd Israël geteld, de stammen Israëls, de leden van de stammen. Maar in vers 47 staat, maar de Levieten, naar de stam hunner vaderen, werden onder hen niet geteld, Want de Heere had tot Mozes gesproken, zeggende: alleen de stam Levi zult gij niet tellen, noch hun som opnemen onder de zonen van Israël. Maar gij stel de Levieten over de tabernakel der getuigenis en over al zijn gereedschap en over alles wat daartoe behoort. Zij zullen de tabernakel dragen en al zijn gereedschap en ze zullen die bedienen en ze zullen zich rondom de tabernakel legeren. En als de tabernakel zal optrekken, de levieten zullen dezelfde afnemen. En wanneer de tabernakel zich legeren zal, zullen de levieten dezelfde oprichten. En de vreemde die daarbij komt, zal gedood worden. En de kinderen Israël zullen zich legeren en ieder bij zijn leger en ieder bij zijn banier naar hun heren. Maar de levieten zullen zich legeren rondom de tabernakel der getuigenis, opdat geen verbolgenheid over de vergadering van de kinderen Israël zij. Daarom zullen de levieten de wacht van de tabernakel der getuigenis waarnemen. Zo deden de kinderen Israëls naar alles wat de Heere Mozes geboden had, zo deden zij. En dat betekent dat hier in het schriftgedeelte in de eerste plaats de levieten niet zo zonder meer bij het volk geteld worden. Dat wil zeggen, in hoofdstuk 1 wordt het volk geteld, maar dan exclusief allen die horen tot de stam van Levi. Dat betekent overigens niet dat de levieten niet geteld werden, want ze werden wel geteld. U kunt het ook zien, dat staat namelijk boven hoofdstuk 3. Telling der levieten, dus dat kan niet missen. Ze werden wel degelijk geteld, maar als aparte groepering. En ze werden in ieder geval niet geteld bij het volk als zodanig, omdat zij binnen het volk inderdaad een aparte positie zouden innemen. Die positie wordt ook beschreven. Hen wordt namelijk de zorg toevertrouwd van alles wat met de godsdienst te maken heeft. En dus in de praktijk, hen wordt de zorg toevertrouwd in elk geval van alles wat behoort tot de tabernakel, de dienst van de tabernakel, het transport van de tabernakel. Maar meer in het algemeen, daar kan het onder samengevat worden namelijk, wordt gezegd dat zij de wacht van de tabernakel der getuigenis zouden waarnemen. Dat staat in vers 53. Ze zouden die bewaken, is het idee, en daarmee bewaren, want dat is hetzelfde. En daarom zouden zij ook voor het transport en het onderhoud en de dienst in de tabernakel zorg dragen. En ook wanneer het volk gelegerd zou zijn, waar dan ook, in de woestijn, daar zou de tabernakel opgesteld worden in het midden van het volk. Eigenlijk andersom, de tabernakel wordt opgesteld en het volk zou zich daaromheen legeren in vier groepen, naar het oosten, het noorden, het zuiden en het westen zal ik maar zeggen. Maar de levieten zouden hun kamp opslaan inderdaad rondom de tabernakel, dus in het midden van het volk, zodat je in het midden van het volk hebt eerst de tabernakel, daaromheen de levieten en dan drie stammen in het noorden, drie stammen in het oosten, drie stammen in het zuiden, drie stammen in het westen. Dat is het idee. En dat wordt dan ook besproken vervolgens in hoofdstuk 2. Maar dat betekent dat de toegang tot de tabernakel dus eigenlijk afgeschermd werd door de levieten, omdat zij nou eenmaal de wacht van de tabernakel der getuigenis zouden waarnemen zoals het hier staat. En ze hadden dus een bijzondere positie binnen het volk. En in godsdienstige zin hadden zij dus de meest vooraanstaande positie binnen het volk. Nou goed, over die levieten wordt vervolgens gesproken in nummer 3 en er wordt nogal het een en ander van hen verteld. Wij vinden daar vanaf hoofdstuk 1, ik neem het maar even met u door, hè, dat lijkt me het beste. Maar we vinden daar, vanaf vers 1 dan, nummer 3 vers 1, dit nu zijn de geboden van Aaron en Mozes. Ten dagen als de Heere met Mozes gesproken heeft op de berg Sinai, en dit zijn de namen der zonen van Aaron. De eerstgeborene Nadab, daarna Abihu, Eleazar en Itamar. En dit zijn de namen der zonen van Aaron, der priesteren, die gezalfd waren, welker hand men gevuld had om het priesterambt te bedienen. En die hele term dat men hun hand gevuld had, wil gewoon zeggen dat zij iets te doen gekregen hadden, populair gezegd. Ze hadden iets om handen, zeggen wij dan gewoon in het Nederlands. Maar in de praktijk is het in de Bijbel de term speciaal voor de priesters. Die werden tot priesters gewijd, dan wel hun hand werd gevuld. Want dat is dan de term die daarvoor gebruikt wordt. Nou goed, dat was dus de familie van Aaron, alleen die. En het is een van de families uit de stam van Levi. En het is dus automatisch de familie van de eerstgeborene. Dat kan niet missen. De familie van Aaron heeft het eerstgeboorterecht onder de families binnen de stam van Levi. Daarna is het natuurlijk weer zo dat in de familie van Aaron ook iemand weer het eerstgeboorterecht heeft. Want dat gaat zo nog steeds lager niveau verder. Aanvankelijk was dat natuurlijk Aaron. Later was het zijn zoon Eleazar. Zodat Eleazar, om dan maar even die naam te nemen dan. Zodat Eleazar eerstgeboren was van de familie. Daarmee hoge priester ook binnen heel Israël. Maar hij was net zo goed eerstgeborene, dus ook van de stam van Levi als zodanig. En de hoogste binnen de stam. En in godsdienstig opzicht was hij zelfs de hoogste in heel het land. Daar komt het op neer. Onder alle stammen. Bij elkaar. Al heet hij dan niet ineens niet meer de eerstgeborene. Want die zou je dan moeten zoeken bij Efraïm. Maar binnen Levi is Aaron de eerstgeborene. En daarna zijn erfgenamen, de hoge priesters namelijk. Van die zonen van Aaron staat hier in vers 4. Maar Nadab en Abihu stierven voor het aangezicht des Heren als ze vreemd vuur voor het aangezicht des Heren in de woestijn van Sinai brachten. En hadden geen kinderen, geen zoon eigenlijk. En van de vier blijven er dus twee over. Van de vier uit vers 2 dus, hè, blijven er twee over, namelijk Eleazar en Itamar. En daar staat, doch Eleazar en Itamar bedienden het priesterambt voor het aangezicht van hun vader Aaron. Rechtstreeks in dienst dus van hun vader Aaron, waarbij Aaron tot op dat moment uiteraard nog steeds de hoge priester was. Hè. Dat is waar het om gaat, hè. Maar ze waren daar nauw mee verbonden, uiteraard, als zijn zonen. Maar daarna lezen wij in vers 5. En de Heere sprak tot Mozes, zeggende, Doe de stam Levi naderen en stel hem voor het aangezicht van de priester Aaron, opdat zij hem dienen. En dat is een aardige uitspraak, want dat betekent inderdaad dat heel de stam van Levi gegeven wordt, precies zoals die hier staat, en er staat op nog een paar plaatsen, dat heel de stam van Levi gegeven wordt aan Aaron, opdat de stam van Levi Aaron zou dienen. Nou kan die missen, Aaron is de eerstgeborene binnen de stam van Levi, dus het hoofd eigenlijk van heel de stam. Maar de gedachte is inderdaad dat de levieten geen andere functie hebben dan Aaron te dienen. Zodat het werk wat levieten deden altijd beschouwd wordt als werk van Aaron. Want alles wat ze deden, deden zij in dienst van Aaron uiteraard en onder zijn verantwoordelijkheid. Dat is waar het om gaat. Zodat al het levitische werk per definitie het werk is van de hoge priester. Hoeveel personeel de man heeft, doet niks te zaken. Het is gewoon zijn werk. Dat is maar waar het om gaat. Aardige vergelijking zouden we meteen moeten maken met de gemeente in onze dagen. Die vergelijking is heus bijbels gefundeerd, maar de gedachte is ook dat waar wij de Heer dienen, doen wij dus, als het goed is, zijn werk. En waar wij niet zijn werk doen, dienen wij hem niet, uiteraard. Hè? Vandaar dat het zo belangrijk is dat wij ook in onze dagen weten wat het werk van Christus is, nu. En als wij dat niet weten, kunnen wij hem in de praktijk niet dienen, uiteraard. Want hoe dan ook, wij zijn aan hem gegeven. We hebben aan Christus gegeven, aan hem toegevoegd, om zo te zeggen, om hem te dienen. En u mag rustig uit besluiten dat de stam van Levi in relatie tot de hoge priester een beeld is van de gemeente in relatie tot eveneens de hoge priester, maar dan die van het nieuwe verbond vanzelfsprekend. Maar goed, doe de stam van Levi naderen, zegt vers 6, en stel hem voor het aangezicht van de priester Aaron, opdat zij hem, namelijk die hoge priester, dienen. En dan vers 7, en dat zij waarnemen zijn wacht. Nou ja, de wacht over of voor de tent der samenkomst om de dienst des tabernakels te bedienen, precies zoals het staat in de rest van vers 7. Maar het aardige is dat in hoofdstuk 1... vers 53 nog staat dat de levieten de wacht van de tabernakel der getuigenis zouden waarnemen, terwijl hier in hoofdstuk 3 vers 7 staat dat zij de wacht van Aaron zouden waarnemen. Waarbij uiteraard de gedachte is dat Aaron verantwoordelijk was voor de bewaring of de wacht van de tabernakel en al wat daarmee en ook al wat daarin gedaan zou worden. Zodat alles wat de levieten deden inderdaad toegeschreven wordt aan Aaron. Dus dat zij waarnemen zijn wacht en de wacht der gehele vergadering voor de tent der samenkomst, de tabernakel dus, om de dienst des tabernakels te bedienen. En let op het dienende aspect van de levieten, hè, dat komt in meerdere uitdrukkingen naar voren. Ze werden gegeven aan Aaron, dat is een dienstbare positie uiteraard, opdat ze hem dienen. En daarna staat er opdat zij de dienst des tabernakels bedienen. Dan krijg je hetzelfde begrip. Dus inderdaad nog twee keer. En je kunt dus zeggen, de levieten hebben in godsdienstige zin een vooraanstaande positie in Israël. Maar je kan net zo goed zeggen, ze hebben een dienende taak. En dat is maar waar het om gaat. Hè. Als men God zou dienen, is dat inderdaad een ondergeschikte positie. Er staat ook in vers 8, en dat ze al het gereedschap van de tent des samenkomst en de wacht der kinderen Israëls waarnemen om de dienst des tabernakels te bedienen. Nog eens een keer dus, hè. Vers 9, gij zult dan aan Aaron en aan zijn zonen de levieten geven. Zij zijn gegeven, zij zijn hem gegeven uit de kinderen Israëls. Zodat nu in dit vers ook gezegd wordt dat de levieten niet alleen gegeven worden aan Aaron, maar ook aan de zonen van Aaron. En dus aan de priesters, want de zonen van Aaron zijn per definitie priesters. Aan Aaron werd een hoge priesterschap gegeven en al zijn zonen zouden inderdaad priesters zijn, enzovoorts. En de rest van de stam van Levi, de levieten dus die niet behoorden tot die familie met het eerstgeboorterecht, de familie van Aaron namelijk, de rest van de levieten werd dus dienstbaar gemaakt aan de eerstgeborenen binnen de stam van Levi en dus aan Aaron en aan de zonen van Aaron. En de gedachte die eigenlijk op het hele volk van toepassing zou moeten zijn, die vinden we toegepast op één stam. En dan klopt het precies. De eerstgeborene is inderdaad hoge priester. En als u het zou willen zien, kunt u ook nog in het vers lezen dat de Aaron dus eigenlijk een soort van koning is over heel de stam van Levi. Want daar komt het op neer. Ze worden hem gegeven om hem te dienen, uiteraard. Alleen die termen van koningschap en eerstgeboorterecht worden niet gegeven aan hem in verband met heel het volk, maar wel in de beperkte toepassing van de stam van Levi, dat is maar waar het om gaat. Hè. Alle levieten dus ondergeschikt aan de familie van Aaron en de familie van Aaron zelf uiteraard ondergeschikt aan Aaron, de priesters en de hoge priester. Van vers 10 staat dan ook, of in vers 10 staat dan ook, maar Aaron en zijn zonen zult gij stellen dat zij hun priesterambt waarnemen en de vreemde die nadert, of de vreemde die een priesterlijke dienst verricht, zal gedood worden. Zodat de familie van Aaron binnen de stam van Levi het priesterschap krijgt. Daarom heet het priesterschap bij gelegenheid ook het Aaronitisch priesterschap, maar bij andere gelegenheid heet het Levitisch priesterschap. En in de praktijk is het hetzelfde. Die termen toegepast op het priesterschap namelijk hebben geen verschillende betekenis meer. Al moet ik erbij zeggen dat als niet specifiek over priesterschap gesproken wordt, dan gaat het natuurlijk toch om verschillende zaken. Want de priester is weliswaar een leviet, maar een leviet is daarom nog geen priester. En dat is het verschil natuurlijk, hè. Als men leviet is, is men een leviet. Maar als men leviet is en bovendien van Aaron, en als men van Aaron is, is men automatisch leviet dus, hè, dan is men ook daadwerkelijk priester. Zodat je hebt de levieten en de priesters, terwijl als de term priesters niet apart gebruikt wordt, zijn levieten, alle uit de stam van Levi, zijn de priesters daarin besloten uiteraard. Je moet daarbij denken aan de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. U weet wel, de weg van Jeruzalem naar Jericho, daar kwam een priester voorbij en er kwam een leviet voorbij. En aan de ene kant is dat hetzelfde, want de priester is ook een leviet. En aan de andere kant is het verschillend, omdat de priester binnen de stam van Levi inderdaad een belangrijkere functie heeft inderdaad dan de leviet in het algemeen. Die leviet dus die geen priesterschap heeft. Maar goed, Aaron en zijn zonen zult gij stellen. Dat doet dat stellen, want gesteld wordt bijvoorbeeld ook de zoon. De eerstgeborene wordt immers gesteld. Koningen worden gesteld, maar hier worden priesters gesteld. Maar de term wordt gebruikt voor die drie verschillende functies als zodanig. Maar Aaron en zijn zonen zult gij stellen dat zij hun priesterambt waarnemen en de vreemde die nadert zal gedood worden. Waarbij ik erop moet wijzen dat het begrip naderen in de Bijbel heel dikwijls, niet altijd hoor, maar wel heel dikwijls de beschrijving is van het werk van de priester. Namelijk het naderen vanuit het volk voor het aangezicht Gods. Ook eventueel offeren, want een van de woorden voor het offeren in het algemeen betekent eigenlijk gewoon naderen, tot God naderen. Vandaar dat dezelfde term in het Nieuwe Testament, in de Hebreeënbrief in het bijzonder, gebruikt wordt voor onze tegenwoordige positie, waarvan gezegd wordt dat de wet heeft een aanleiding tot een betere hoop door welke wij tot God naderen. En de term dat wij tot God naderen impliceert feitelijk dus dat wij priesters zijn. Want dat is de inhoud, de praktische Bijbelse inhoud van dat begrip naderen. Niet helemaal altijd, maar gewoonlijk wel. Zeker als het over priesters gaat. Dus de vreemde die nadert, of de vreemde die op een of andere wijze priesterambt probeert te vervullen, die zal inderdaad gedood worden. En de Heer sprak tot Mozes zeggende, en ik zie, ik heb de levieten uit het midden van de kinderen Israëls genomen, in plaats van alle eerstgeborenen die de baarmoeder er opent, uit de kinderen Israëls, en de levieten zullen mijne zijn. En dat is een gedachte waarop wij zaten te wachten, want normaal gesproken, en dat blijkt hier dus ook uit dit vers, als we het niet wisten blijkt het hier wel, het is namelijk zo dat normaal gesproken de eerstgeborene de priesterlijke verantwoordelijkheid draagt, zodat in het algemeen, niet in Israël, maar buiten Israël wel degelijk, de koning ook geacht werd priester te zijn. En als hij dat al niet was in de praktijk, dan nog was hij officieel het hoofd van de priesters. We vinden dat bij meerdere gelegenheden in de Bijbel vermeld. In het bijzonder denk ik natuurlijk aan Jethro, de koning van Midian. Of was hij de priester van Midian? Hij was het allebei, uiteraard. Hè? Koning en priester. Was de vader van Mozes. Nou ja, de schoonvader van Mozes. Want de vader van Mozes in de natuurlijke lijn was Levi. Nou ja, er zitten een paar generaties tussen. Dat doet dan niks te zaken. En via Levi ontving hij het Levitische priesterschap. Althans zijn broer, Aaron. Maar Mozes was priester eigenlijk der Midianieten, eigenaardig genoeg. Meestal denken we niet zo positief over Midian, omdat het zich opstelt als vijand van Israël. Maar goed, dat is vreemd genoeg. Mozes was de schoonzoon en daarmee de zoon en erfgenaam van ene Jethro, had nog een paar andere namen trouwens, die inderdaad koning en priester was van de Midianieten. Ik zou in dat verband natuurlijk ook kunnen verwijzen naar Melchizedek, al vind ik die verwijzing niet al te correct eigenlijk in dit verband. Melchizedek, die was koning en priester, wordt uitdrukkelijk als zodanig beschreven, maar dat het niet helemaal terecht is om die vergelijking te maken, is omdat het een vergelijking is naar de verkeerde kant. Ik probeer namelijk te laten zien dat in het Oude Testament gewone koningen priesters waren, maar Melchizedek is eigenlijk helemaal geen Oud-Testamentische, maar een Nieuw-Testamentische figuur. Die dan ook inderdaad verscheen als de aankondiger van het nieuwe verbond, het Nieuwe Testament dus, nog voordat het oude ooit bevestigd zou worden en in werking zou treden. En in die functie wordt hij beschreven dan ook later in het Nieuwe Testament. Met andere woorden, Melchizedek als koning en priester was niks anders dan de verschijning van de Heer zelf. Maar goed, maar een ander voorbeeld kan ik u wel geven, dat is ook wel een aardige. In Egypte blijkt, in de dagen van Jozef namelijk, blijkt dat al de priesters in dienst waren van de farao. Zodat langs de andere redenering farao dus in de praktijk hoge priester was. En dat is maar waar het om gaat, hè. Priesters staan onder de koning, maar dat is zo omdat de koning niet alleen koning is, maar officieel ook priester. Hij is de eerstgeboren namelijk binnen het volk en is koning en priester op grond van zijn eerstgeboorterecht. Alleen in Israël werd het van elkaar gescheiden. Als wij hier lezen over dat priesterschap gegeven wordt aan de stam van Levi, dan zouden we meteen moeten roepen, ho ho, dat gaat zomaar niet. Want priesterschap zou moeten gegeven worden aan de eerstgeborenen. Maar wat de stammen van Israël betreft, werd het eerstgeboorterecht gegeven aan de stam van Efraïm, al heel eind terug, namelijk in Genesis. door Jacob in ieder geval, en dat lijkt me duidelijk genoeg, zodat als priesterschap gegeven zou worden aan één van de stammen van Israël, zou het gegeven moeten worden aan Efraïm, maar het gebeurt niet. En hetzelfde geldt voor het koningschap. Als koningschap gegeven zou moeten worden aan een van de stammen van Israël, zou het moeten gegeven worden aan Efraïm, aan Jozef dus eigenlijk. En waarom ook niet, het ligt voor de hand om het verband te leggen. Maar in tegendeel, het werd gegeven aan een andere stam, namelijk aan Juda. En voor degene die denkt dat toen Jacob zijn zonen zegent, dat hij toen al het koningschap gaf aan de stam van Juda, zoals hij het eerst geboorterecht gaf aan de stam van Efraïm, moet ik u toch teleurstellen, want de uitspraken van Jacob zijn weliswaar vertaald alsof het inderdaad om koningschap ging, maar dat is een beetje voorbarig zo vertaald. Jacob zegt namelijk, in onze vertaling althans, hij zegt: de scepter zal van Juda niet wijken totdat Silo komt. En dat men de term vertaald heeft met scepter is wel aardig. Wij ontlenen daar dan dus koningschap aan, want de scepter is een of andere stok, zal ik maar zeggen. Een veredelde stok, goed dan. Die de koning geacht wordt in zijn ene hand te houden en de appel in zijn andere, hè? Zoiets, hè. Als emblemen van zijn koningschap. En dat is aardig bedacht, maar dat men de term daar met scepter vertaald heeft, is wel zeer voorbarig. Ja, men wist, de vertalers wisten, dat uit Juda inderdaad David en daarmee Davidische koningshuis en dus uiteindelijk Christus voort zou komen. Maar de term die men daar vertaald heeft met scepter betekent ook maar gewoon stok. Alleen ja, wat betekent het dan? De stok zou van Juda niet wijken. En eigenlijk zou men het normaal hebben moeten vertalen met stam, want zo worden het gewoon vertaald. En daar waar het immers over de stammen Israëls gaat, lag de vertaling met stam meer voor de hand. Zodat als je al die voorbarige vertalingen buiten beschouwing laat, en je weet dus verder van de Bijbelse geschiedenis niks, dan lees je gewoon: de stam van Juda zal niet wijken. In plaats van: de scepter zal van Juda niet wijken. De stam van Juda zal niet wijken. En dat lijkt, dat is net zo goed historisch te verantwoorden, een dergelijke vertaling. Vooruitgrijpend namelijk op wat er later zou gebeuren. Want men vertaalt met scepter omdat men vooruitgrijpt op het koningschap wat in Juda gegeven zou worden. Maar daar in ieder geval nog niet. Maar een eventuele vertaling, die heb ik nog nooit tegengekomen overigens, maar ik prefereer hem. Een eventuele vertaling met: de stam van Juda zal niet wijken, grijpt net zo goed vooruit op wat later gebeuren zou. Want het meest opmerkelijke van de stam van Juda is dat hij nooit zoek geraakt is. Niet geweken. Ja, dat is jammer voor die lui van die Britse Israëlbeweging. Want die ontlenen aan dat vers de gedachte dat er altijd iemand uit de stam van Juda ooit ergens ter wereld op een troon moet hebben gezeten. Er moet altijd ergens een koning geweest zijn uit het huis van Juda. Eenvoudig omdat daar staat: de scepter zal van Juda niet wijken. Maar de uitspraak is echt hoogst, maar dan ook hoogst twijfelachtig. Want de meer voor de hand liggende vertaling is toch heus: de stam van Juda zal niet wijken. En dat is ook inderdaad wat er gebeurd is. De stam van Juda is niet geweken. Ja, wetgever. Maar wie zou de wet geven? Daar moet ik het nog over hebben. Dat is namelijk ook niet per definitie de koning. Want de wet zou onderhouden worden in Israël door de stam van Levi. De hoge priester en de priesters en meer in het algemeen. De levieten, die waren verantwoordelijk voor het onderhoud van de wet, voor het onderwijs in de wet, voor de rechtspraak, dat is ook wet dus, enzovoorts. En een wet geven kan de Heer zelf wel, en dat heeft hij ook gedaan. En de priesters waren degene, en de levieten zelfs in het algemeen waren degene die die wet zouden moeten onderhouden. Ja, hij zegt sowieso rare dingen. Want al die uitspraken, daarom zoek ik het niet op, hè. Daar heb ik heus wel een reden voor. Ik zoek het niet op, omdat zal blijken dat alle uitspraken over welk van die zonen van Jacob ook, in ieder geval uitspraken zijn aangaande onze tegenwoordige bedeling. Allemaal. Ja, kan ik nou niet uitleggen, is een ander onderwerp niet. Kan ik dus nou niet doen. Maar het is wel zo. Dat neemt niet weg dat ze ook een of andere toepassing zullen hebben, profetische toepassing op de stammen zoals ze daar genoemd worden. Dat moet natuurlijk ook wel, want je kunt natuurlijk niet willekeurig een aantal uitspraken bij elkaar vegen met allemaal dezelfde strekking, terwijl ze opgehangen worden aan de verschillende namen van de stammen Israëls. Dat kan natuurlijk niet. Dus als ik zeg, ze spreken allemaal op een of andere wijze over onze bedeling, bedoel ik ook echt te zeggen dat de ene het op de ene wijze doet en de andere op de andere wijze, maar dat bovendien diezelfde uitspraken wel degelijk ook een toepassing hebben op die verschillende stammen. Maar de uitspraak over de stam van Juda is er, als u mij vraagt, is geen andere dan dat die stam van Juda ook inderdaad niet zou wijken, zou blijven bestaan, maar dat zegt niks, want alle stammen zouden blijven bestaan. En dus kan het alleen nog maar betekenen dat die stam inderdaad bekend zou blijven en aangewezen zou kunnen worden. En dat is het bijzondere van Juda, die kun je nog aanwijzen, maar de andere stammen niet meer. En zelfs waar wij menen de rest van het volk aan te kunnen wijzen, zo in het algemeen, daar nog blijkt het onmogelijk te zijn om de stammen als zodanig aan te wijzen. Nou, dat is maar waar het om gaat, hè. Maar wat ik probeer te vertellen alleen maar, is dat bij Jacob, als Jacob zijn zonen zegent, dan geeft hij eerst het eerstgeboorterecht aan zijn kleinzoon, nou ja, over het hoofd van Jozef heen, geeft hij het eerstgeboorterecht binnen de stammen van Israël aan Ephraim. En over priesterschap wordt niet gesproken. En als u het mij vraagt, over koningschap eigenlijk ook niet. Je kunt het er achteraf inleggen met een beetje goede wil. Maar waar komt dat woord scepter nou nog meer voor in de Bijbel, hè? Bedoel ik maar, hè? 1 of 2 keer? En moet het daar ook niet vertaald worden gewoon met stok of stam? Ja, maar dan ben je echt buiten de orde, hè, bij Esther, hè? Laat Luther het niet horen. Maar goed, dat is erg verborgen. En ik geloof nog een keer in, zo uit het hoofd, zo gauw, in Zacharia. Maar dat wil zo gauw niet bij me bovenkomen. Die krijgt een kroon op zijn hoofd, hè? Die hoge priester daar. Ook een scepter of niet? Weet ik zo gauw niet. Maar scepter is gewoon een stok. Dat kan trouwens niet missen, want de echte scepter, een scepter als zodanig, is ook maar gewoon een veredelde stok. En de uitbeelding van vruchtbaarheid en kracht. En dus van eerst geboorterecht. U weet toch wat Jacob zei over de eerstgeborene, over Ruben, degene die eerst geboren werd en oorspronkelijk eerst geboorterecht had. En zegt, zie een zoon, en er wordt gesproken over het beginsel zijner kracht. Dat is de term die daar behoort, beginsel zijner kracht. En dat wordt inderdaad uitgedrukt in een stok. Het is gewoon een vallensymbool, al mag je dat natuurlijk eigenlijk niet zeggen in een Calvinistische omgeving. Maar goed, in Friesland maakt het niet zoveel uit, geloof ik. Maar dat is wat het is, een vruchtbaarheidssymbool. Even alles van doen met eerst geboorterecht, dat is het dan juist. Eerst geboorterecht en dus koningschap. Maar om het daar bij de woorden van Jacob met scepter te vertalen is wel erg voorbarig. Bovendien, het koningschap zou pas bij de stam van Juda terechtkomen, vele honderden jaren later. Bij David voor het eerst. Eerst kwam het nog even bij Benjamin. En nog bij Ephraim ook nog een keer eerst, geloof ik. Maar goed, die is onbekender uit de Richteren, dacht ik. Maar goed, daar hebben we het nou niet over. Waar we het dus wel over hebben, is over deze positie van de stam van Levi, aan wie eerst geboorterecht gegeven wordt in de zin van dat het priesterschap ontvangt. En dan vraag je je af, maar dat kan toch niet? Hoe kun je nou een Levi priesterschap geven als het eerst geboorterecht als zodanig gegeven is aan Ephraim? En dat wordt hier dus verklaard. Er staat in vers 11 en vers 12. De Heere sprak tot Mozes, zeggende, en ik zie ik, waarmee maar er met nadruk op gewezen wordt, dat afgeweken wordt van de normale regel, en dat de Heer daarvan afwijkt, uiteraard, want de Heer bemoeit zich sinds Genesis 1 eigenlijk, maar anders sinds Genesis 2 enzovoort, bemoeit de Heer zich inderdaad met het eerstgeboorterecht. En dat doet hij hier ook. En hij zegt dus, zie ik heb de Levieten uit het midden van de kinderen Israëls genomen. Dat is nou wat uitverkiezing is. Ertussen uithalen. Ik heb ze uit het midden van de kinderen Israëls genomen, in plaats van alle eerstgeborenen. En eigenlijk dus in plaats van elke eerstgeborene, want dat zou het in tegenwoordig Nederland moeten zijn. Hè? De eerstgeborene staat in enkelvoud. Zodat de eerstgeborenen die er maar waren in de stammen en in de families van Israël, die raakten hun priesterlijke verantwoordelijkheid vanaf dit moment kwijt. Want die priesterlijke verantwoordelijkheid, die godsdienstige verantwoordelijkheid als zodanig, werd gegeven aan de levieten. En van de eerstgeborenen wordt bij deze gelegenheid ook bepaald wie eronder verstaan moet worden. Namelijk niet zozeer degene met het eerstgeboorterecht, want het wil nog wel eens afwijken, zoals ook hier van afgeweken wordt. Maar er staat dus uitdrukkelijk bij eerstgeborenen, namelijk degene die de baarmoeder opent uit de kinderen Israëls. Waaronder eerstgeboren dus verstaan wordt de eerste man, uiteraard jongen, die geboren wordt uit de moeder, want van daaruit wordt uiteraard geteld. Dat moet ook duidelijk zijn, want het kan best zijn je kunt namelijk ook via de vader rekenen, maar dan krijg je wat minder eerstgeborenen, naar ik aanneem. Nou ja, zo was het in ieder geval. Het is een kwestie van rekenen, dus ik laat dat graag aan onze broeder op de achterste bank over. Sinds 14 dagen geleden. Die rekent dat wel even na. Maar al wat de baarmoeder opent, dat zou de eerstgeborene. Kijk, de eerstgeborene van Jozef heette Jacobus, maar de eerstgeborene van Maria, die heette Jezus. Zie, daar heb je toch een verschil. Nou, dat is dus waar het om gaat, hè. Dus het wordt gerekend vanaf de moeder. Al wat de baarmoeder opent, wordt geacht eerstgeborene te zijn. Maar of die eerstgeborene ook daadwerkelijk eerstgeboorterecht krijgt, dat is de hele Bijbel door altijd opnieuw de vraag. En hier dus ook. Want al deze eerstgeborenen worden dan toch van hun godsdienstige verantwoordelijkheid ontheven. Je moet bedenken dat in het algemeen het hoofd van de families gecontroleerd, geregeerd worden door het hoofd van de familie. Dat heet de peetvader, maar dat is meer bekend in andere kring. Maar goed, dan gaat het ook over families, maar daar zullen we het niet over hebben. Maar het beginsel moet maar bekend zijn, hè. Het hoofd van de familie, onder vele volkeren geldt dat nog zo. Daar heeft niemand iets in te brengen. Hij moet voor alles wat hij doet of laat, moet hij toestemming hebben van het hoofd van de familie. Het officiële hoofd van de familie. Dat is lang niet altijd de oudste, maar van de familie. Maar gewoon degene die binnen de familie de hoogste rechten heeft. Dat is waar het om gaat. Maar het hele punt is hier dat dat weliswaar die eerstgeborenen daar zijn, maar waar de eerstgeborene, het hoofd van de familie, inderdaad verantwoordelijk is voor de familie en in het bijzonder ook verantwoordelijk is voor godsdienstige aangelegenheden in de familie, daar worden hier de eerstgeborenen uit die functie ontheven. Dat is het verhaal. Want de functie voor wat betreft de godsdienst, die wordt inderdaad van de eerstgeborenen uit de families weggenomen en overgedragen aan de levieten. In de praktijk betekent het gewoon dat als er problemen zijn in verband met godsdienstige zaken, dan zou de Israëliet dat niet moeten vragen bij het hoofd van de familie, de stamoudste of wie dan ook maar hij zou terecht moeten bij de levieten, bij de stam van Levi dus in elk geval, en bij Aaron dus, want Aaron is het hoofd van heel die stam. En daarna opgevolgd door zijn zonen, uiteraard. Hè. Maar ik heb de levieten uit het midden van de kinderen Israëls genomen in plaats van alle eerstgeborenen. Dat betekent dat de stam van Levi per definitie nu hier eerstgeboorterecht krijgt, maar niet in de plaats van Efraïm. Dat blijft dus gewoon bestaan. Zeker ook niet in de plaats van Juda, want er speelt hier helemaal nog geen enkele rol. En dat betekent dus dat het eerstgeboorterecht binnen Israël weliswaar gegeven wordt hier aan de stam van Levi, maar dan alleen in verband met religieuze zaken. Dat is maar waar het om gaat. Hè. Het aardige is trouwens dat deze zaken onder Israël hier geregeld worden onder de regels van het Oude Verbond. En later, dat is immers de aanvang van het Oude Verbond, hè, deze dagen van nummerie. Maar later, onder het Nieuwe Verbond, zou het oude immers beëindigd zijn. Onder het nieuwe verbond zitten we er in ieder geval aan vast dat de eerstgeborene van heel Israël zou zijn uiteraard de koning. En die was uit de stam van Juda, dat kon niet missen. En dat betekent automatisch dan dat een einde komt aan deze bijzondere positie van de stam van Levi, althans onder het oude verbond. Daarna krijgen ze opnieuw een taak. Maar of dat nog eerst geboorterecht is, weet ik niet. Wordt niet meer genoemd. Ze krijgen opnieuw een taak straks in de toekomst in zeg maar het duizendjarig rijk. Om die term maar eens te gebruiken. Maar dat is niet meer in de plaats van de eerstgeborene. En zeker niet onder leiding van het hoofd van de stam van Levi. Want voor zover de Levieten een eigen taak hebben straks na de wederkomst van Christus, is dat onder leiding van Christus zelf. Uiteraard. En die is niet eens uit de stam van Levi. Maar uit de stam van Juda. Zodat het hoge priesterschap van Levi dan toch inderdaad verdwijnt. Het is al vervuld. Iets dergelijks moet ik ook eigenlijk zeggen van Efraïm. Maar dat is altijd die lijn op de achtergrond. Dat betekent eigenlijk ook dat waar die bijzondere positie van Levi, deze positie van dat hij de hoge priester voortbrengt enzovoorts, dat waar die positie van Levi beëindigd is, daar waar het nieuwe verbond zich vestigt, betekent het ook dat die kwestie van het eerstgeboorterecht van de stam van Efraïm geregeld en vervuld moet zijn, daar waar het nieuwe verbond over Israël aanbreekt. Maar goed, daar ga ik nou niet op in. Maar ik ben er stellig van overtuigd dat het inderdaad voor die tijd volledig vervuld is. Nou, hoe dat ook zij, eerstgeboorterecht dan, maar de eerstgeborenen worden als het ware verlost of gelost uit hun functie, want dat is zo ongeveer de term die we straks tegenkomen, en hun functie wordt overgenomen door de Levieten in het algemeen. En dus staat er, ik heb hen uit de kinderen Israëls genomen in plaats van alle eerstgeborenen, die de baarmoeder opent, uit de kinderen Israëls, namelijk, of en, de Levieten zullen mijne zijn, waaruit volgt dat normaal gesproken de eerstgeborenen van de Heer waren, meer dan de rest van Israël uiteraard. De eerstgeborenen uit de families waren voor de Heer, maar bij deze gelegenheid worden de Levieten daarvoor in de plaats gesteld. Zodat het eerstgeboorterecht overgaat naar Levieten. En die overgang van eerstgeboorterecht vinden we uiteraard de hele Bijbel door. Maar nou volgt vers 13. Want elke eerstgeborene is van mij. Van de dag dat ik alle eerstgeborenen in Egypteland sloeg, heb ik mij geheiligd. Alle eerstgeborenen in Israël, van de mensen tot de beesten, zij zullen mijn zijn. Ik ben de Heere. En als je die uitdrukking begrijpt, begrijp je ook waarom inderdaad van de gemeente gezegd wordt in het Nieuwe Testament dat het een gemeente is van eerstgeborenen. Ik weet wel dat ik wat erg wild heen en weer vlieg, maar ik denk niet dat het anders kan in verband met dit onderwerp. Ik kom namelijk terecht in Hebreeën 12, dat heb ik vorige keer ook even aangehaald, bij die gemeente van eerstgeborenen. Die daar genoemd wordt in, wel degelijk in verband met priesterschap enzovoorts en in verband met het nieuwe verbond. Maar let nou eens op, wie is de eerstgeborene? Degene die de baarmoeder opent en dus wel degelijk degene die als eerste geboren wordt. Dat is voor de Heer bestemd en in de praktijk betekent dat dus ook, al zal het u waarschijnlijk weinig interesseren, maar dat betekent dus ook dat het onmogelijk is te veronderstellen dat er een andere soort gemeente eerst bestaan heeft onder het nieuwe verbond vanaf de opstanding van Christus, laten we zeggen ongeveer tot ergens halverwege de bediening van de apostel Paulus, waarna in de dagen van de apostel Paulus de gemeente ontstond waarvan wij deel uitmaken, de zogenaamde Paulinische gemeente enzovoorts. Want dat zou betekenen dat wij inderdaad niet eens geroepen zijn tot eerstgeboorterecht, want dan betekent het dat er een gemeente is geweest voor ons, voor Paulus namelijk, maar wel na de opstanding van Christus. Het zou dan die gemeente geweest zijn die dan eerstgeboorterecht zou hebben boven ons. Dat is een onmogelijke zaak uiteraard. Als we eerst geboorterecht hebben als gemeente, betekent dat we daadwerkelijk de eerste zijn. En inderdaad, de eerstgeborenen zijn uit de vrouw, waarbij de vrouw uiteraard gewoon Israël is. En meer in het bijzonder het Oud-Testamentische Israël. Die vrouw uit Openbaring 12 denk ik dan altijd maar voor het gemak. Toen werd eerst de mannelijke zoon geboren. Die werd weggerukt tot God en zijn troon, want al wat de baarmoeder opent is mijn, zei de Heer, heb ik mij geheiligd. Hier met die eerstgeborene, toch? Waarna de rest van het hoofdstuk spreekt wel degelijk over de overigen van haar zaad. Dus er moeten uit diezelfde vrouw nog meerdere zonen geboren zijn. Maar de eerstgeborene inderdaad voor de Heer. En dus, tenzij anders vermeld, ook geroepen tot koningschap en priesterschap. Vanzelfsprekend, omdat het van eerstgeboorterecht deel uitmaakt. Maar goed, terug naar dit vers. De Heer zei dus, ik heb mij geheiligd. Alle eerstgeborenen, of elke eerstgeborene of alle eerstgeborenen in Israël, van de mensen tot de beesten, zij zullen van mij zijn. Voor de dieren geldt dat dus ook. Al heb ik nog nooit gehoord van een schaap die priester aanbekleden, maar dat doet er ook niet toe. Maar de eerstgeborenen onder de dieren waren ook van de Heer. Je kon ze alleen terugkopen, dat is wel waar. Moest je voor betalen, lossen heet dat. Vrijkopen. Maar ze waren voor de Heer. Nou, vers 14. En de Heere sprak tot Mozes in de woestijn van Sinai, daar waar de wet gegeven werd, waar het oude verbond aanbrak, want daar gaat het hier over. Tel de zonen van Levi naar het huis hunner vaderen, naar hun geslachten, al wat mannelijk is, van een maand oud en daarboven, die zult gij tellen. Dat is interessant, denk ik altijd als ik dit lees. Van een maand oud, waarom een maand oud? Waarom worden ze niet meegeteld als ze nog geen maand oud zijn? De baby's. Goeie, hè? Nou, omdat het dan hoogst twijfelachtig is of ze überhaupt nog in leven zullen blijven. Als je daarbij bedenkt hoe groot kindersterfte vroeger was. En toch, dat is het toch? Dat is er een geboren, ja, dat staat om maar te bezien of hij in leven blijft. En pas als het kind een maand oud is, wordt hij geteld. Dan wordt het graag goede kansen te hebben en wordt het inderdaad geteld. Ja, ik sta te bedenken, ik moet daar nog meer van zeggen, maar het heeft zo weinig zin om er meer van te zeggen. Als ik meer zou zeggen, zou ik zeggen dat het tegenovergestelde van de rekenwijze die ons tegenwoordig wordt opgedrongen. Want tegenwoordig spreekt men over ongeboren kinderen. Dat noemen wij een contradictio in terminis, want dat kan niet. Dat kan gewoon niet. Maar de term vindt men uit om daar weer bepaalde rechten aan te ontlenen. Want een kind moet zus en een kind moet zo, dat moet dan ook gelden voor het ongeboren kind. Ja, zo kan die nog wel even. Hoe kunnen nou degenen die er niet zijn, domweg die er niet zijn, rechten hebben? Heel simpele zaak. Hoe kunnen die nou rechten hebben? Ja, dan kun je wel zeggen, ik vind dat ze rechten moeten hebben. Ja, maar dan moet je dat anders regelen. En niet door bepaalde gewoon natuurlijke feiten anders te gaan benoemen. En daardoor normen te gaan verschuiven en dat soort dingen meer. Hè. Dus ik vind het allemaal best als men tegen abortus provocatus is. Maar praat nou niet over ongeboren kinderen, want daarmee gooi je inderdaad je eigen terminologie ondersteboven. Kinderen zijn kinderen omdat ze geboren zijn. En ze zijn kinderen omdat ze nog niet volwassen zijn. Maar of de ongeboren vrucht ook ooit kind zal zijn, dat is nog maar zeer de vraag. Daartoe moet het namelijk eerst geboren worden. En als het niet zo is, dan vieren wij voortaan onze verjaardag op de dag van onze verwekking. In plaats van op onze geboortedag. Dat vind ik consequent. Maar je moet niet met verschillende maten meten, vind ik dan. Hè. En het aardige vind ik dan dat we hier een maat vinden die meer reëel is in elk geval. Er staat nog maar te bezien wat er van terecht komt. Dus ze worden geteld vanaf een maand oud. Zo is het nu helemaal. Maar goed, het maakt ons verder niet uit. Het betekent gewoon dat alle leden van de stam van Levi geteld worden. Het heeft niks te maken met de priestelijke dienst als zodanig. Ze worden gewoon allemaal geteld. Maar ze worden pas, laten we zeggen, ze worden pas ingeschreven in het bevolkingsregister als ze 30 dagen oud zijn. En waarom niet? Vroeg genoeg lijkt mij trouwens, hoor. Dus van een maand oud en daarboven, die zult gij tellen. En dan vers 16, en Mozes telde hen naar het bevel des Heren, gelijk als hem geboden was. En dan worden ze genoemd, hè. Dit nu waren de zonen van Levi met hun namen. Gerson en Kahat, later genoemd Kehat. Gerson, Kahat en Merari. En dat zijn dan de drie zonen van Levi. En dat betekent dat de Levieten, de stam van Levi, inderdaad in drie families, drie groepen uiteenvalt. Die van Gerson, Kahat en Merari. En die hebben ook inderdaad later een verschillende bediening. Je krijgt daarna dus de Gersonieten, die elders genoemd worden. En je krijgt de Kolhatieten. En je krijgt de Merarieten. Allemaal verschillende verantwoordelijkheid krijgen ze ook binnen de stam van Levi. En ik moet alleen bij zeggen dat Gersonieten en Merarieten per definitie geen priesters zijn. Dat kan namelijk niet. Want Aaron was uit de familie van Kahat, of Kohat, of Kehat, de middelste van de drie, dus. En priesters waren dus per definitie Kohatieten. Ik weet nooit hoe ik het zeggen moet, want al die termen worden gebruikt. Klinkers, dat is altijd een beetje een probleem. Maar daarna krijg je weer hetzelfde. Priesters zijn weliswaar Levieten, ze zijn ook Kohatieten, maar niet alle Kohatieten zijn priesters uiteraard. Want dan moeten ze ook nog zijn van de familie van Aaron. En dat is maar weer een deel van de zonen van Kohat. U kent het waarschijnlijk wel. Vers 19 zegt namelijk: en de zonen van Kahat naar hun geslachten waren Amram. En dan weet u het wel, hè. En uit Amram werd inderdaad Aaron geboren. Dus dat gaat er nog een paar generaties verder. En die huwde met zijn moei. Maar goed, zijn tante. Ja, Jochem, ik zal het wel niet mogen zeggen, maar dat was met zijn zin kwart ook. Dat mag ik natuurlijk niet zeggen. Maar dat schiet me dan te binnen, hè. Dat was zo, ja. Was het gehoord? Nee. Oh. Daar vertel ik nog wel eens een anekdote van, bij gelegenheid dan. Maar het was van voor mijn tijd, dus het mag eigenlijk niet, hè. Maar dat was Amram dus. Trouwde met Jochebed en daar is werden geboren Mozes en inderdaad Aaron. Zodat je inderdaad drie groepen hebt, maar op die drie groepen ga ik nou niet in. Speelt ook verder niet zo'n erg belangrijke rol. Maar de middelste, de groep van Kohat, daar komt inderdaad de familie van Aaron uit voort. En dus inderdaad de priesters. Nou, daarna wordt inderdaad in de nu volgende verse wordt het een en ander aan verantwoordelijkheid toegewezen aan de verschillende drie hoofdfamilies uit de stam van Levi. Maar in het bijzonder gaat het dus om het priesterschap zoals het aan de familie van Aaron zou gegeven worden. Daar laten we het eerst bij, want het is weer bijna tijd voor de pauze. Wij waren in nummer 3, in een gedeelte wat spreekt over de verkiezing, om zo te zeggen, van de Levieten en de aanstelling van de Levieten in de plaats van de eerstgeborenen van Israël. Waarmee gezegd wil zijn dat het priesterschap in het algemeen en ook het feit dat men leviet is, wel degelijk behoort tot de functie van de eerstgeborenen. Want het is een functie die van de eerstgeborenen van Israël werd overgenomen. Dat is de gedachte. Over die kwestie lezen wij ook in vers 39 van nummer 3. Want het gedeelte ertussen, daar ga ik maar niet verder op in. Hè. Dat gaat over de verdeling van die drie families van de stam van Levi. Maar dat is niet zozeer aan de orde nu. Maar vers 39 wel, daar staat: alle getelden der Levieten, welke Mozes en Aaron op het bevel des Heren naar hun geslachten geteld hebben, al wat mannelijk was van een maand oud en daarboven, waren 22.000. Dat is wel aardig, die tweetjes. 22.000. En ik zeg, dat is wel aardig, omdat die twee heel de Bijbel door op een of andere wijze verwijst naar eerstgeboorterecht. Want hoewel dan maar één keer genoemd wordt kennelijk dat de eerstgeborene een dubbel deel ontvangt, blijft het toch zo dat het getal 2 heel dikwijls gebruikt wordt, juist om daarnaar te verwijzen, naar het dubbele deel van de eerstgeborene. Vandaar dat we nogal eens wat geschiedenissen tegenkomen, vooral in het Nieuwe Testament, waarbij volgens het ene verslag het gaat om één man en in het andere verslag gaat het dan ineens om twee. Bij het graf van de Heer Jezus ziet men één engel. Volgens het andere verhaal ziet men er twee engelen. Volgens het ene verhaal was er één blinde die genezen werd, Bartimeus. Volgens het andere verslag waren het twee blinden. Volgens het ene verslag was het legio. De man dus, die ene, met die legio demonen, weet je wel. Legio die genezen werd. Volgens het andere verslag waren het twee mannen. Nou ja, legio of legio plus één. Maakt niet zoveel verschil natuurlijk. Maar waar het om gaat is dat het zijn er één of twee. Maar als het er twee zijn, duidt dat heel bijzonder op juist dat eerstgeboorterecht. Leg ik verder niet uit. Maar hier waren 22.000 levieten. Vers 40 dan. En de Heere zeiden tot Mozes, tel alle eerstgeborenen. Wat mannelijk is, want ja, als het gaat over elke eerstgeborene, dan zou het wel aardig zijn als er precies evenveel levieten waren als eerstgeborenen. Toch? Want de levieten zouden de eerstgeborenen moeten vervangen. Maar er staat dus, tel alle eerstgeborenen, wat mannelijk is onder de kinderen Israëls, eveneens van een maand oud en daarboven. Zodat je moet zeggen, het is kennelijk gebruik, een gebruikelijke wijze van tellen. En neem het getal hun namen op. Zodat heel speciaal was dat wie het zijn, hè? En gij zult voor mij de levieten nemen. En eerst stond er ik, ja ik. Of ik zie, ik heb de levieten uit het midden van de kinderen Israëls genomen. In vers 12. En diezelfde nadruk komen we hier ook tegen. Waar de Heer zegt, gij zult voor mij de levieten nemen. Ik ben de Heer. Dat wil zeggen, ik maak hier de dienst uit. Ik kan dat doen. Het is de apostel Paulus die later spreekt over wat dan genoemd wordt Gods vrijmacht. Want dat staat dan boven Romeinen 9 of zoiets. Waar gesproken wordt over dat God verkiest wie hij wil en die verhaart die hij wil en ontfermt zich die hij wil enzovoorts. En zo kiest hij wie hij wil, namelijk de levieten. Gij zult van mij de levieten nemen in plaats van alle eerstgeborenen onder de kinderen Israëls. En de beesten der levieten in plaats van alle eerstgeborenen onder de beesten der kinderen Israëls. Mozes dan telde, gelijk als de Heere hem geboden had, alle eerstgeborenen onder de kinderen Israëls. En alle eerstgeborenen die mannelijk waren, in het getal der namen van de maand oud en daarboven, naar hun getalden, waren 22.273. Dat wil zeggen, ook 22.000, maar dan nog iets meer. Wat ik met die 273 aan moet, weet ik echt niet. Ik weet echt niet.
Maar
het
is die
zonen daar
ook, dat zijn 2300. Als je die? Drie zonen die geslacht hebben.
Ja. Ja, maar speelt hier toch verder geen rol. Dus. Want het sommetje hier komt precies uit. Namelijk 22.000 levieten tegenover 273. Dank u, boekhouder. 273 extra dus, eerstgeborenen. En dan vers 44, en de Heer sprak tot Mozes, zeggende, neem de levieten in plaats van alle eerstgeboorten onder de kinderen Israëls, en de beesten der levieten, als ze daar ook de namen van opgeschreven hebben, vraag ik me dan altijd af. Maar daar staat verder niks over, hè. De namen der beesten der levieten, in plaats van hun beesten, want de levieten zullen mijn zijn, en weer, ik ben de Heere. Aangaande de 273 die gelost zullen worden, want ze worden verlost van hun verantwoordelijkheid, hun priesterlijke of levitische verantwoordelijkheid zal ik maar zeggen, hun godsdienstige verantwoordelijkheid voor de familie, die wordt van hen weggenomen, overgedragen aan de levieten, maar men komt dan 273 levieten tekort. En dat wordt inderdaad afgekocht, dat wil zeggen, er wordt een prijs voor betaald. En of de prijs nou een leviet is, of die 5 sikkelen, dat maakt dan kennelijk verder niks uit, maar er wordt voor betaald. Aangaande de 273 die gelost zullen worden, die overschieten, een overblijfsel dus, boven de levieten van de eerstgeborenen van de kinderen Israëls, gij zult voor elk hoofd 5 sikkels nemen. Naar de sikkel des heiligdoms zult gij ze nemen. Die sikkel is 20 gera, dus het wordt 100 gera. Ofwel 5 sikkelen die betaald moeten worden. En gij zult dat geld aan Aaron en zijn zonen geven, het geld der gelosten die onder hen overschieten. En toen nam Mozes dat losgeld van degene die overschoten boven de gelosten door de levieten. Van de eerstgeborenen van de kinderen Israëls nam hij dat geld 1365 sikkelen. Klopt precies, 5 x 273. Naar de sikkel des heiligdoms. En Mozes gaf dat geld der gelosten aan Aaron en aan zijn zonen, naar de bevel des Heren, gelijk als de Heren Mozes geboden had. En dat was het dan. Zodat inderdaad uitgebreid beschreven wordt hoe niet maar zo in het algemeen, maar ook heel in het bijzonder, elke eerstgeborene gelost werd door een leviet. Op die laatste 273 na, die dan gelost werden met geld. Maar het komt in de praktijk toch op hetzelfde neer. Hun verantwoordelijkheid wordt van hen weggenomen en overgedragen in het algemeen aan de stam van Levi. Diezelfde gedachtegang vinden we ook uiteengezet opnieuw in nummer 8. Nummer 8, vers 13. En gij zult de levieten stellen voor het aangezicht van Aaron en voor het aangezicht van zijn zonen. En gij zult hen bewegen ten beweegoffer den Heere. En gij zult de levieten uit het midden van de kinderen Israëls uitscheiden, opdat de levieten mijn zijn. En daarna zullen de levieten inkomen om de tent der samenkomst te bedienen, en gij zult hen reinigen en zult hen ten beweegoffer bewegen, zodat de levieten ook inderdaad gereinigd worden. Hè? Want zij zijn gegeven, zij zijn mij gegeven uit het midden van de kinderen Israëls voor de opening van alle baarmoeder, namelijk voor de eerstgeborenen van ieder uit de kinderen Israëls heb ik ze meegenomen, want elke eerstgeborene onder de kinderen Israëls is mijn, onder de mensen en onder de beesten. Ten dagen dat ik alle eerstgeboorte in Egypte land sloeg, heb ik dezelfde mij geheiligd. En ik heb de levieten genomen voor alle eerstgeborenen onder de kinderen Israëls. En dan vers 19. Ik heb die levieten aan Aaron en aan zijn zonen tot gift, alsjeblieft, een cadeau, tot gift gegeven uit het midden van de kinderen Israëls om de dienst van de kinderen Israëls in de tent der samenkomst te bedienen en om voor de kinderen Israëls verzoening te doen, dat er geen plagen zijn onder de kinderen Israëls als de kinderen Israëls tot het heiligdom naderen zouden enzovoorts. Zodat inderdaad deze levieten gegeven worden officieel aan Aaron en feitelijk wordt die hele stam dus beschouwd als een stam van eerstgeborenen, eigenlijk met grote nadruk. Elk lid van die stam vervult dus de functie van een eerstgeborene. Dat is waar het op neerkomt. En dan te bedenken dat dit niet eens een stam is met het eerstgeboorterecht. Toch? Dat is waar het om gaat. Niettemin wordt via deze stam eerstgeboorterecht uitdrukkelijk in verband gebracht met priesterschap. Dat dat zo is, dat weten we natuurlijk het beste aan de hand van de nieuwtestamentische positie van Christus, die ons beschreven wordt niet alleen als degene die als eerste geboren werd, die dus als het ware de baarmoeder opende, letterlijk, kun je rustig navragen aan Maria ooit eens, hè? Zo letterlijk mogelijk zelfs, maar ook in het algemeen de eerste vrucht uit de dood, want zo kun je het ook nog zeggen, de eerstgeborene uit de dood namelijk, die dan tot zoon werd aangesteld. Kennelijk, dat kan niet missen, tot eerstgeboren zoon werd aangesteld met eerstgeboorterecht en die dan inderdaad genoemd wordt als koning op grond daarvan, maar net zo goed als priester en in het bijzonder zelfs als hoge priester op diezelfde grond. Zodat eerstgeboorterecht rechtstreeks van doen heeft met koningschap en priesterschap. Dat is waar het om gaat en dat zul je ook altijd vast moeten houden. Er zit wat anders aan vast nog, want deze priesters krijgen inderdaad allerlei verantwoordelijkheden. De belangrijkste, meest algemene, zijn wij natuurlijk al tegengekomen. Want ze worden inderdaad verantwoordelijk gesteld in de praktijk gewoon voor alle godsdienstige zaken in Israël. Dus ze worden beschouwd als bewakers en bewaarders van de tabernakel en van de tempel later. Ook van de tabernakel of tempeldienst uiteraard, want dat heeft er van alles mee van doen. Je krijgt trouwens ook nog een onderverdeling van de hele stam van Levi. Niet alleen in die drie, maar daar een nog grotere onderverdeling, waarbij bepaalde families aangesteld werden tot de dorpelwachters heet dat, hè? Poortwachters of hoe het maar heten mag. Andere families was weer de familie van zangers. Dan had je nog een familie van saxofonisten. Of pijpers, hoe heet zoiets? Weet je veel. Muzikanten in ieder geval. Ook een Levitische aangelegenheid. Zodat ze inderdaad in verschillende functies werden aangesteld. Maar daar zullen we het verder niet over hebben. Dat betekent wel dat er een bepaalde orde en ook rangorde was natuurlijk binnen de stam als zodanig. Een van de belangrijkste dingen die we in dat verband zouden moeten noemen, in verband namelijk met de priesterschap en zelfs het levietschap, voor zover dat een Nederlands woord is, is dat zij in het bijzonder verantwoordelijk waren, niet alleen maar voor die tempeldiensten, voor allerlei praktische zaken, maar in het algemeen waren ze verantwoordelijk voor het onderhouden van de wet, zodat zij tegelijkertijd waren de rechterlijke macht en de politie. Daar komt het mee. Ook de sociale dienst trouwens. Dat is net zo goed handhaving van de wet. Waarom zouden we het ingewikkeld maken en verdelen in allerlei verschillende departementen die dan vervolgens met elkaar overhoop liggen over de begroting? Want zo gebeurt dat. Maar ik heb begrepen dat als wij onze stem laten horen, komt dat in Nederland wel voor elkaar. Maar dat even te zeggen, dat geloof ik toch zelf niet. Ja. Goed. Maar goed, dat even terzijde. Maar het is wel degelijk zo dat de levieten waren aangesteld. Eigenlijk alleen, als u het mij dan vraagt, hè, eigenlijk alleen voor het handhaven van het woord van God. Dat wordt natuurlijk al gauw het handhaven van de wet. Maar het is natuurlijk veel uitgebreider. Want hoewel wij gewoonlijk een opsomming vinden van allerlei verantwoordelijkheden van priesters en levieten, is het ongetwijfeld zo dat dit punt uit de opsomming eigenlijk de samenvatting is van de hele opsomming. Namelijk wat men zou doen, is het woord Gods bewaren. En die verantwoordelijkheid daarvoor wordt gelegd normaal gesproken bij de eerstgeborenen, maar in dit geval bij deze stam die daartoe wordt aangesteld. Kun u daar een paar schriftplaatsen van laten zien waarin dat naar voren gebracht wordt? Er zijn er trouwens heel vele, sommige niet expliciet maar impliciet, maar niettemin er zijn er nogal wat. Maar ik neem u mee in ieder geval naar Deuteronomium, hoofdstuk 33... waar Mozes de 12 stammen van Israël zegent. Waar gesproken wordt door Mozes over Levi vanaf vers 8. Waar tot Levi gezegd wordt: uw Tumim en uw Urim zijn aan de man, uw gunstgenoot, die gij verzocht hebt in Massa, met welke gij getwist hebt aan de wateren van Meriba. Zodat je maar weer ziet dat Mozes ogenblikkelijk begint te spreken over de Heer zelf. Al zegt hij dat dan allemaal tot Levi. Want wat hij gewoon hier zegt, is dat de positie en de functie van Levi uiteindelijk toe zal komen aan de man die gij verzocht hebt in Massa en Meriba. Kortom, de positie van de stam van Levi, van Aaron in de zonde, zal worden overgenomen in de toekomst door de Heer Jezus Christus zelf. Lijkt me ook een duidelijke zaak. Het is trouwens ook een tekst die je kunt gebruiken om aan te tonen dat Christus niemand anders is dan Jehovah. Voor wat mij betreft volledig overbodig om dat te doen, om dat aan te tonen, maar voor sommigen schijnt het ooit nodig te zijn. Maar hier staat dat Urim en Tumim, deze van met de priesterschap van doen namelijk, zou toekomen aan de man met welke gij verzocht hebt, uw gunstgenoot, en dat is uiteraard de uiteindelijke hoge priester, maar dan niet van het oude, maar van het nieuwe verband. Nou goed, en er staat een die tot zijn vader en tot zijn moeder zeiden, vers 9, ik zie hem niet, en die zijn broederen niet kende en zijn zonen niet achtte, want zij onderhielden uw woord en bewaarden uw verbond. Zij zullen Jacob uw rechten leren. De levieten dus, hè. Zij zullen Jacob, en dat is dus heel Israël, uw rechten leren. Die Levi namelijk, of de levieten in het algemeen, worden geacht vader en moeder en broers niet te kennen. Het idee is gewoon dat vrouwen justitia, want in Nederland is het een dame, maar goed, die de wet moet handhaven. Vrouwen justitia, die wordt geacht een blinddoek op te hebben. Dat weet u toch, dat plaatje kent u toch, hè? Die wordt geacht niemand te kennen, niemand te zien, niemand te weten. Gewoon recht is recht en daarmee uit. Al begrijp ik dat nooit helemaal, want die juffrouw heeft namelijk een weegschaal in de hand. Maar hoe kan ze nou die schaal aflezen met een blinddoek voor? Dus daar moet er toch gesmokkeld worden. Hè? Dus, maar goed, dat is ons recht. Hè? Laat me zitten. Maar vandaar de uitspraak hier, die zijn vader niet kent, zijn broeder niet kent en zijn zonen niet acht enzovoorts. Want zij onderhielden uw woord. Dus je vindt de parallel van de uitspraak van de Heer Jezus die zegt dat wanneer men het koninkrijk wil beërven, moet men hier op aarde verlaten, vader, moeder en weet je wel, wat er maar wezen mag. En zo wordt het hier aan Levi toegeschreven. En wat de toekomst betreft, zij zullen Jacob, vers 10 dus, van Deuteronomium 33, zij zullen Jacob uw rechten leren en zij zullen Israël uw wet leren. Dat is natuurlijk gewoon twee keer hetzelfde. Zij zullen reukwerk voor uw neus leggen en dat gans verteerd zal worden op uw altaar. Dat zij ook letterlijk inderdaad reukwerk op het altaar zouden leggen. Dat is een duidelijke zaak, maar ik hoop dat u uit deze combinatie van zinnen begrijpt dat het een lieflijke reuk is voor de Heer wanneer zij inderdaad aan Jacob, dan wel aan Israël, de rechten en geboden des Heer leren. Dat is waar het om gaat, hè. En daar is dat reukwerk gewoon een uitbeelding van. Reukwerk is de uitbeelding van alles wat voor God aangenaam is. En dan vers 11. Zegen Heer zijn vermogen en laat u het werk zijner handen wel bevallen. Versla de lenden degenen die tegen hem opstaan en hem haten, dat ze niet weder opstaan. Dat is een gebed inderdaad voor Levi, de stam van Levi. Maar hier wordt de belangrijkste functie van de stam als zodanig naar voren gebracht. Namelijk weliswaar de dienst in de tempel als zodanig, of tabernakel, samengevat in: zij zullen reukwerk voor uw neus leggen. Maar het moet duidelijk zijn dat dat beeldspraak is, hoewel het ook letterlijk werd toegepast, maar dat het een hoge mate beeldspraak is. Want waar het om gaat is dat de levieten in het algemeen en de priesters dus in het bijzonder het woord Gods zouden onderwijzen aan Israël. En dus de wet zouden onderwijzen en handhaven in Israël. Ze werden ook verantwoordelijk geacht voor de rechtspraak. Ik neem u mee naar 2 Kronieken. 17. Maar het gaat over koning Jozefat, die het land weer eens terugbrengt tot de Heer, was de bedoeling. In het derde jaar riepen ze vorsten enzovoort. Maar goed, en dan vers 8. En met hen de levieten. Ja, eigenlijk moet ik moet vers 7 aanlezen. In het derde jaar nu zijn de regering zond hij tot zijn vorsten, tot Ben-Gaïl en tot Obadja en tot Zecharia en tot Nathaniel en tot Michaja, opdat men zou leren in de steden van Juda en met hen, deze figuren, de levieten, Semaja en Netanja en Zebadja en Azael en Semiramot en Jonathan en Adonia en Tobia en Top Adonia, de levieten en met hen de priesters Elisama en Joram. En zij leerden in Juda en het wetboek des Heren was bij hen. En zij gingen rondom in alle steden van Juda en leerden onder het volk. Nou, dat is wat ze zouden doen. En hier worden dus inderdaad priesters, maar in bijzonder levieten, aangesteld om inderdaad het woord Gods te onderwijzen aan de Israëlieten. Want de Israëlieten werden allen geacht de wet te kennen. Gelijk wij Nederlanders geacht worden ook de wet te kennen, maar wie zal hem ons vertellen? De Nederlandse wetgeving wel te verstaan. Dat zijn er heel wat meer dan 10. U weet toch dat Mozes toen hij van de berg kwam zei dat hij goed nieuws had? Met die wet in zijn hand. Ja, het goede nieuws was dat hij inderdaad het aantal tot 10 had weten te beperken. Al hoe slecht nieuws trouwens, dat was dat het 7e gebod er nog bij was. Maar laat maar zitten, hè. Hoe kom ik daar nou weer op? Weet ik ook niet. De wet, ze moesten de wet kennen, ja. Maar toen dacht ik ineens, Nederlandse wet, maar dat zijn er wel meer dan 10. Maar ja, in Israël waren het er eigenlijk ook veel meer dan 10 natuurlijk, hè. Acht steekwagens vol met
wetboeken over één bedrijfstak.
Over één bedrijfstak. Alsjeblieft, hé. Wat hebben ze ermee gedaan?
Het ging over de regelgeving.
Ja, regelgeving heet zoiets, ja. Geen wonder dat de economie niet loopt, hè. Dat kan toch ook niet. Ze moesten al die programma's herschrijven, zo zit het eigenlijk. Hè. Dat loopt toch niet, joh. Maar goed, we bemoeien ons er maar niet mee. Want ik vrees dat het toch niet helpt. Maar dat is misschien ook heel niet de bedoeling. Maar goed, even terug naar het onderwerp. Wat de Levieten zouden doen is dus inderdaad de wet Gods aan het volk bekendmaken. Ze hadden ook het wetboek, was bij hen staat erin. Dat zijn dan de 5 boeken van Mozes, dat kan niet missen. Maar zij onderwezen het woord uit de wet. Dat was ook inderdaad hun taak. U vindt het trouwens een paar hoofdstukken verder weer in 2 Kronieken 30... Kronieken 30, vers 22. En Jehizkia, 30 vers 22, dat is Hizkia gewoon hoor. Maar goed. Jehizkia sprak naar het hart van alle levieten die verstand hadden in de goede kennis des Heren. Paulus zou gezegd hebben, een gezonde leer. Maar goed. De levieten die verstand hadden in de goede kennis des Heren, en zij aten de offeranden des gezette hoogtijd 7 dagen, offerende, dankofferende en lovende de Heren, de God hunner vaderen. En waar het om gaat is inderdaad dat gesproken wordt over levieten die verstand hadden in de goede kennis des Heren. Want dat zijn de goede. De goede levieten wel te verstaan. Die inderdaad de kennis des Heren inderdaad bekend zouden maken aan Israël. En ook hier gaat het uiteraard over de dagen van de hervorming. Niet van Jozefat, maar deze keer van de dagen van Hizkia. Dat is trouwens die periode waarin ineens het paasfeest gevierd wordt in Jeruzalem. Want dat deed men daarvoor ook nooit. Dat is bij deze gelegenheid. Dat is een van de weinige keren dat men een paasfeest vierde. Niet met een doopdienst overigens, want dat doen wij weer binnenkort begrepen. Maar goed, ja. Goed, nou we hier toch zijn, 2 Kronieken 35, vinden we weer zo'n uitspraak. Waar Josia het paasfeest viert, soms denk ik het moet geen gewoonte worden, maar 2 Kronieken 35, waar in vers 3 gezegd wordt... Nee, eerst in vers 1. Daarna hield Josia het paascha den Heere te Jeruzalem. En zij slachten het paascha op de 14e der eerste maand. En hij stelde de priesters op hun wachten. Daar heb je het, hè? De wacht moesten ze immers houden. Over de tempel dan wel tabernakel. Zoals we gelezen hebben, nummer 3. Hij stelde de priesters op hun wachten. En hij sterkte hen tot de dienst van het huis des Heeren. En hij zei tot de levieten, die gans Israël onderwezen, die de Heere heilig waren, zet de heilige ark in het huis, het welk Salomo, de zoon van David, de koning van Israël, gebouwd heeft. Gij hebt geen last op de schouders, dient nu de Heer uw God en zijn volk Israël. Zo moest het ook. Maar eigenaardig dat die zin ertussen staat, de levieten, die gans Israël onderwezen, die de Heere heilig waren. Normaal gesproken zou dat moeten gelden voor alle levieten. En is dus compleet overbodig erbij te vermelden. Dat het er wel bij staat is waarschijnlijk omdat er natuurlijk vele levieten waren die niet Israël onderwezen en die niet de Heere heilig waren. Maar waar het om gaat is dat alleen die levieten die gans Israël onderwezen en die voor de Heer heilig waren, tot hen wordt gezegd, zet de heilige ark in het huis enzovoorts. Zij deden dus prompt ook dienst. En het een hoort bij het ander. Maar daar wil maar weer mee gezegd zijn, de belangrijkste verantwoordelijkheid van de levieten is inderdaad dat zij Israël zouden onderwijzen en daardoor inderdaad den Heere heilig zouden zijn. Nou. Nog mooier, nog uitgebreider bovendien, vinden we dit soort zaken vermeld in Nehemia. Dat is dan inmiddels bij de terugkeer uit... Althans, Babylonische ballingschap. Een paar bladzijden verder met haar hoor. Waar men voor de gelegenheid het loofhuttenfeest viert. Was ook niet dagelijkse praktijk. Nehemia 8. Waar boven hoofdstuk 8 in mijn Bijbel staat, Ezra leest de wet voor. Hij zou hem de waarheid eens zeggen, de wet lezen, heet zoiets. Gek hè, dat het in Nederlands een negatieve klank heeft. Maar het volk verzamelde zich volgens vers 2 als één man op de straat voor de waterpoort. En ze zeiden tot Ezra de schriftgeleerde dat hij het boek der wet van Mozes zou halen die de Heere Israël geboden had. Dat is hetzelfde wetboek dus, hè. En Ezra de priester, leuk is dat, hè, in vers 2 heet hij Ezra de schriftgeleerde. En in vers 3 heet hij Ezra de priester. Maar het een gaat niet zonder het ander. De priesters moesten schriftgeleerden zijn of wetgeleerden. En andersom uiteraard. Hè. Ezra de priester bracht de wet voor de gemeente, beide mannen en vrouwen, en allen die verstandig waren om te horen, op de eerste dag der zevende maand, officieel nieuwjaar trouwens, van het burgerlijk jaar. En hij las daarin voor de straat die voor de waterpoort is, van het morgenlicht aan tot op de middag, voor de mannen en vrouwen en de verstandigen. En de oren des ganzen volks waren naar het wetboek. En Ezra de schriftgeleerde stond op een hoge houten stoel. Daar komt de preekstoel vandaan dus. Komt hier vandaan, hè? Een hoge houten stoel. Een gestoelte, dat is zoiets. Estellage, dat is hetzelfde woord hoor. Estellage, hetzelfde als een stoel. Een houten stoel die zij tot die zaak gemaakt hadden. Speciaal voor dat doel. Je kunt net zo goed zeggen dat het een hoog podium was hoor. Van hout, een getimmerde verhoging, om inderdaad de mensen te kunnen toespreken. En nevens hem stond Matitja, Sema en Anaya en Uria en Hilkia en Maasea aan zijn rechterhand en aan zijn linkerhand Pedaya en Misael en Malchia en Hazum en Haas, Badana, Zacharia en Mesulam. Ik dacht dat er een Molukker bij was, als ik het zo ja, met die naam heb ik altijd problemen. Maar goed, vers 6. En Ezra opende het boek voor de ogen des ganses volks, want hij was boven al het volk. En als hij het opende, stond al het volk. Dat is nog eens een samenkomst, zeg. Op straat en inderdaad staande. En we luisterden staande naar het woord. En Ezra loofde de Heere, de grote God. En al het volk antwoordde, amen, amen, met opheffing hunner handen. En neigden zich en aanbaden de Heere met de aangezichten ter aarde. En toen kwamen weer een hele reeks namen. En de Levieten, vers 8, onderwezen het volk in de wet. En het volk stond op zijn standplaats. Dus de Levieten, maar er hoort Ezra bij natuurlijk, hè. Lazen de wet voor, onderwezen hen in de wet en het volk luisterde naar. En ik denk altijd, zolang het volk wordt onderwezen in de wet, in het woord Gods namelijk, staat het volk ook waar het staan moet en blijft het ook staan. Neemt het zo'n positie in, als dat duidelijker mocht zijn, hè? Daar gaat het om. Hè? Ook waar wij, bedoel ik, ook waar wij luisteren naar het woord Gods, daarin onderwerpen enzovoorts, staan wij inderdaad op de plaats waar we moeten zijn. Vanzelfsprekend. En dan staat er, vers 9, en zij lazen in het boek, in de wet Gods, duidelijk, dus het werd nog duidelijk uitgesproken ook, hè? Uitdrukkelijk duidelijk. Ik denk wel eens dat het duidelijk eigenlijk de betekenis heeft, kennelijk, van op toon, op begrijpelijke wijze, niet meer afraffelen van het moet nog helemaal gebeuren, als plichtpleging of zoiets, maar inderdaad duidelijk, en als dat op de goede wijze gebeurt, dan is het meeste meteen ook al verklaard, dan is het ook duidelijk. Dus ze lazen in het boek in de wet Gods, duidelijk, en de zin verklarende, dat is, wil zeggen de betekenis, hè? Dat is zin, de betekenis verklarende, zo maakten zij dat men het verstond in het lezen. En dat vind ik schitterend, want er werd voorgelezen, maar er werd ook de betekenis verklaard. Er werd dus niet alleen voorgelezen, er werd ook de betekenis, de inhoud dus, van bepaalde schriftgedeelten verklaard, opdat men het ook inderdaad begreep. Want lezen is niet de bedoeling, verstaan is uiteraard de bedoeling, begrijpen. En men zorgde dus ook inderdaad dat het begrepen werd. Het bleef niet bij voorlezen alleen. En Nehemia en Ezra, de priester, de schriftgeleerden en de levieten die het volk onderwezen, zeiden tot al het volk, deze dag is de Heer uw God heilig. Let op de uitdrukking, hè. Ezra, de priester, de schriftgeleerden en de levieten die het volk onderwezen. Dat is wat levieten doen. Het volk onderwijzen. En ze zeiden, deze dag is de Heer uw God heilig. Bedrijf dan geen rouw en weent niet, want al het volk weende als zij de woorden der wet hoorden. Enzovoorts. Maar goed. Toen werd het feest, want ze hadden de wet gehoord, ze hadden het woord begrepen, het was er een uitgelegd. Toen werd het een feestdag en ze zonden elkaar delen, staat er in vers 13. Maar dat betekent gewoon geschenken. Want dat hoort bij een feestdag, hè. Ze zonden elkaar geschenken. Het volk ging heen om te eten en om te drinken en om geschenken te zenden en om grote blijdschap te maken. Vreugde te maken heet dat, zoals het lied zegt. En waarom was het feest? Want zij hadden de woorden verstaan die men hun had bekendgemaakt. Wat zouden ze begrepen hebben? Wat zouden ze gehoord hebben?
De blijde boodschap.
De blijde boodschap, het nieuwe verbond dus. Ze hebben gehoord over verlossing, hoe die tot stand zou komen. Hoe inderdaad heil zou gehoord worden. Hoe vrede gebracht zou worden. Of hoe dat bij gelegenheid maar genoemd kan worden. Ik denk altijd aan de Heer Jezus zelf. Die beginnende bij de wet van Mozes, weet je wel. En al de profeten hen uitlegde wat de schrift over hem zei. En dan kreeg je dus precies hetzelfde. Vanuit de wet, beginnende bij Mozes. Nou, hier hadden ze officieel niks anders dan de boeken van Mozes. Maar daaruit kon men inderdaad het nieuwe verbond bekendmaken. En de vreugde waarover hier gesproken wordt, is uiteraard de vreugde van het nieuwe verbond. Het daarop volgende loofhuttefeest is daar natuurlijk ook op een of andere wijze de uitdrukking van. Goed. Waarna wij nog een uitspraak hebben, helemaal het laatste boek van het Oude Testament, die wil ik toch even noemen. Dat is Malachi. Dus weliswaar een tamelijk gecompliceerde profetie, maar sommige uitspraken zijn heel eenvoudig. Er staat namelijk in Malachi 2. Vanaf vers 4 dan maar even. Dan zult gij weten dat ik dit gebod tot u gezonden heb, opdat mijn verbond met...